Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Markus 5, vers 1 tot en met 21. Markus 5, vers 1 tot en met 21. Door te zingen psalmen, psalm 21, vers 7 en 8. Psalm 40, vers 3 en 4. Psalm 25, vers 4 en 6. Psalm 89, vers 10. Het te lezen schriftgedeelte Markus 5, vers 1 tot en met 21. Door te zingen psalmen. Psalm 21, vers 7 en 8. Psalm 40, vers 3 en 4. Psalm 25, vers 4 en 6. Psalm 89, vers 10. Wij wensen u een goede dienst.
onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde schiep door het woord zijne kracht, die trouwen houdt, eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk wat zijn hand begon. Amen. Gemeente, willen deze dienst voortzetten met elkaar te zingen uit Psalm 21. Psalm 21, daarvan de versen 7 en 8. De koning rust op uw trouw, o eeuwig opperwezen. En vers 8, uw sterke hand zal onverwacht al uw haters vinden. Psalm 21, de versen 7 en 8.
Thank you.
gemeente, u zal worden voorgelezen uit de Heilige Schrift. Daarvan het evangelie van Marcus, het 15e hoofdstuk, in tegenstelling wat er op het bord staat. Het 15e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 21. Marcus 15, de verzen 1 tot en met 21. Doch vooraf de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat hij dien heilig. 6 dagen zul gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zul gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte den 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. En terstond des morgens vroeg hielden de overpriesters tezamen raad met de ouderlingen en schriftgeleerden en den gehelen raad. En Jezus, gebonden hebbende, brachten zij hem heen en gaven hem aan Pilatus over. En Pilatus vraagde hem: Zijt gij de koning der Joden? En hij antwoordende, zeide tot hen: Gij zegt het. En de overpriesters beschuldigden hem van vele zaken, maar hij antwoordde niets. En Pilatus vraagde hem wederom, zeggende: Antwoord gij niets, zie, hoeveel zaken zij tegen u getuigen? En Jezus heeft niets meer geantwoord, zodat Pilatus zich verwonderde. En op het feest liet hij hun een gevangene los, wien zij ook begeerden. En er was een genaamd Barabbas, gevangen met andere mede-oproermakers, en die in het oproer een doodslag gedaan had. En de skare riep uit en begon te begeren dat hij deed gelijk hij hun altijd gedaan had. En Pilatus antwoordde hen, zeggende: Wil gij dat ik u de koning der Joden loslaat? Want hij wist dat hem de overpriesters door nijd overgeleverd hadden. Maar de overpriesters bewogen de skare dat hij hun liever Barabbas zou loslaten. En Pilatus antwoordende, zeide wederom tot hen: Wat wil gij dan dat ik met hem doen zal, indien gij een koning der Joden noemt? En zij riepen wederom: Kruist hem. Doch Pilatus zeide tot hen: Wat heeft hij dan kwaads gedaan? En zij riepen te meer: Kruist hem. Pilatus nu, willende de schade genoeg doen, heeft hun een Barabbas losgelaten en gaf Jezus over, als hij hem gegezeld had, om gekruist te worden. En de krijgsknechten hielden hem binnen in de zaal, welke is het rechthuis, en riepen de ganse bende tezamen, en deden hem een purperen mantel aan, en een doornenkroon gevlochten hebbende, zetten hem die op, en begonnen hem te groeten, zeggende, wees gegroet, gij koning der Joden, en sloegen zijn hoofd met een rietstok, en bespogen hem, en vallende op de knieën aanbaden hem. En als zij hem bespot hadden, deden zij hem een purpermantel af, en deden hem zijn eigen klederen aan, en leidden hem uit om hem te kruisigen. En zij dwongen ene Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van den akker, den vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. Tot zover.
Gemeente, verootmoedig ons voor het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heer in de hemel, u vergunt het ons dat we op uw dag hier bijeen vergaderd zijn in uw huis. Uw woord heeft reeds geklonken. En mocht u zelf uw getuigenis in ons aller hart doen ondervinden als een kracht Gods tot zaligheid. Maar u zegt er wel bij in uw woord, in ieder die gelooft. Hoeveel leggen het naast zich neer, niet alleen in dit Godshuis, maar ook wereldwijd. Dat uw woord en getuigenis wel gehoord, maar niet ondervonden en beleefd wordt. Wil u geven dat we doordrongen zijn van datgene wat u ons te zeggen heeft. Dat u niet zomaar uw woord laat verkondigen in de tijd waarin wij leven in ons land. Maar geef ook dat wereldwijd uw koninkrijk mag worden uitgebreid onder blank, bruin en rood. Alle die volkeren die u gesteld hebt op de aarde, wil u ze uw lof doen verkondigen. En dat we zullen horen, ook in dit land waarin wij wonen, dat uw getuigenis nog verheerlijk mag worden door mensenkinderen. Dat u zelf harten wil openen, daarvoor zijn we toch hier bijeen vergaderd. Dat is toch immers het doel van uw kerk hier op aarde, geplant door uzelf, opdat u eigen kinderen daaruit zal verzamelen, bijeen vergaderen, opdat het zal worden één kudde met één herder, één leidsman, één die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Geef dat te ondervinden. En dat ook bij die jonge mensen in ons midden. Dat ze weten zullen. Dat in de wereld niet mensen regeren. Maar dat alles door uw hand bestuurd wordt. Zomer en winter. Alles. Er valt geen haar van ons hoofd zonder de wil. Zo belijden we vanuit de catechismus. Maar wil u het ook doen beleven in onze harten, dat we hier niet zitten of staan uit gewoonte, en dat het misschien nog wel bijgelovigheid wordt, als u het niet verhoedt. Maak ons oprecht. Leer ons inzien dat de tijd waarin we leven en de tijd die we hebben te leven zeer kort is. De dagen gaan snel voorbij. En u roept ons eenmaal om voor uw rekenschap af te leggen wat we gedaan hebben. Onderwijs ons. Mocht dat ook ons leven, in ons leven, gebeuren tussen wieg en graf. Tussen leven en dood. Opdat u straks niet eenmaal tegen ons zult getuigen. Zoals Capernaum door u is gewaarschuwd. Ze hebben uw woorden gehoord tijdens uw omwandeling op aarde, rijk bevoorrecht. Zoals Sodom en Gomorra, die goddeloze, vreselijke steden, zal het niet zo kwalijk zijn in de dag der dagen als u lieden heeft u getuigd tegen Capernaum, stad waar u gewoond, gewerkt en gesproken heeft. Onderwijs ons, Heer, voordat we dit leven zullen verlaten. En er geen weg terug is, maar een eeuwig wel of een eeuwig wee. Geef ook dat alle zieken, zwakken, geestelijk, lichamelijk, zij die geholpen worden in verpleeghuizen, dat ze ondervinden dat u nog om wil zien naar mensen, naar weglopers uit en van zichzelf, die niets hebben om u voor te houden dan zonde en schuld. Maar leer ze dat. Gedurig geef wat nodig is op weg en reis naar de eeuwigheid. En dat ook in de droefheid van het leven, waarin de kruizen door u gelegd worden, opgelegd, mag ondervonden worden, dat het een zeer lichte verdrukking mag zijn. Maar dan is er wel iets gebeurd in ons leven. Want dan is er uitkomst na de dood. Dan wordt de verdrukking gaat over in een eeuwige verlustiging van u. En anders zal de verdrukking toenemen. Eeuwige vroeging, wening, knersing der tanden. Laat ons onszelf niet bedriegen. We reizen naar de eeuwigheid. En zonder bekering zullen we niet voor u kunnen bestaan. Voor eeuwig omkomen. Of we nu gedoopt belijdenis hebben gedaan, in de kerkenraad of op preekstoelen staan, zonder bekering kunnen we niet voor u bestaan. Doe nog wat uw woord getuigt, werkt nog met kracht, ook in deze gemeente. En dat uw woord ook in de toekomst nog zijn kracht mag doen van u entwege. Wie u ook gesteld heeft als de mond van u om straks hier te getuigen van die ene naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Die ene naam. Alle andere namen, ook die van ons allen, zullen vergaan. Uw naam zal blijven bestaan. Mocht dat ons leven zijn, kenmerkend van ons leven, dat we u zullen loven, hier reeds in dit jammer en tranendal. Maar ook zullen weten dat de verlossing aanstaande is. Blijdschap in onze ziel, die u werkt door woord en geest. Heren, dat het geen dorre, doodse leerdiensten mogen zijn. Dat de kerk geen sleur mag worden of misschien al is voor sommigen. Maar dat een levend getuigenis mag zijn. Dat u gaat spreken in het hart. Dat u gaat doen wat of u zegt. En dat we gaan leven. Waarlijk gaan leven. Maar dan zien we wel de dood voor ogen. Onderwerp ons aan uw woord. Geef wat nodig is. Wat u weet volkomen. Wie hier alle zitten. Misschien wel zware kruizen. Haast niet te dragen. Lasten en plagen. Die in het leven kunnen komen, waar niemand om vraagt, maar u legt ze op, mocht het zijn, ons kruis vrolijk leren dragen. Wil dat leren in ons alle leven, ook de jongelui in ons midden, dat het niet allemaal blijdschap en juichen is. Het leven zal eenmaal snel voorbij zijn. Dat is geen naargeestigheid, maar uw woord zegt het ons en geeft dat we daarop zullen letten. En dat we de jonge dagen van ons leven wel de blijdschap zullen ondervinden die uw woord geeft voor alle die u vrezen, mocht dat waar zijn. Onderwijs ons ook in het morgenuur, ook de tijd waarin we gedenken, gedenken dat u gekomen bent uw leven af te leggen als een rantsoen voor velen. En dat uw kerk eenmaal door dat offer gereinigd zal worden. Alle andere offers zullen vergaan, behalve die van u. Maak dat dan waar. Leer ons zien op hem. En geef in ons hart te ondervinden. Ook bij degene waar het misschien uitgesloten lijkt. Misschien alles tegen. De zonde overwoekert het hart. Maar u bent machtig dode zondaren levend te maken. En alle die van u afgeweken zijn. En of dat nou uitwendig is. De wereld gekozen. Misschien zitten er wel ouders met pijn in het hart. Of dat we hier nog een kerkbank verslijten. Maar dat ons hart niet door u geleerd en bekeerd is. Leer ons inzien dat er geen verschil is bij u. We dragen van nature enerlei hart en ziel om. Reinig ons van alle dode werken waarmede we u de levende God willen dienen. En wil u ons in hem alleen verlossen, vervullen en die geest die in alle waarheid leidt, ook die waarheid leren, dat we Jezus Christus, die gij gezonden heeft, ook mogen kennen voor eigen hart en leven, als onze verlosser, zaligmaker, redder, als degene die voor ons de dood is ingegaan. En dat uit vrije, soeverein welbehagen, wat u bewogen heeft van eeuwigheid, daar zingt de kerk in weg. Ze zingt niet alleen, maar ze zingt in eeuwige grondeloze modder van zichzelf, maar in eeuwige heerlijkheid die u bereid heeft voor alle degenen die u lief hebben. Maak dat ons bekend. Open uw woord nog in dit morgenuur en geef dat we dat zullen ondervinden. Zoals we bijeen vergaderd zijn, maak het waar, tot eer van uw eigen naam, dat vragen wij u, om Jezus wil. Amen. Gemeente willen zingen terwijl u offert van harte aanbevolen uit Psalm 40. Psalm 40, de versen 3 en 4. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is dit onbepaald getal van uw gedachten melden zal? En vers 4. Brandofferen nog offer voor de schuld. Voldeden aan uw eis nog eer toen zeide ik zie. Ik kom, o Heer. En wat er verder volgt uit de versen 3 en 4 van Psalm 40. Gemeente wil in dit morgenuur met de hulp des Heren stilstaan bij het u voorgelezen schriftgedeelte Markus 15 en daarvan het 21ste vers, Markus 15 vers 21. Waar Gods woord aldus luidt: en zij dwongen ene Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. Tot zover. We willen morgen nu stilstaan bij de kruisweg van Jezus. En ten eerste opgelegd kruis. Ten tweede gedwongen kruis. En ten derde de vruchten van het kruis. Dus de kruisweg van Jezus, opgelegd kruis, gedwongen kruis en de vruchten van het kruis. Jeruzalem is bij het schemeren van de dageraad klaar wakker. Namelijk het godsdienstig Jeruzalem. Ze lijken onvermoeid naar een schijnproces wat die nacht is gehouden. En dat nog wel onder leiding van de hoge priesters, de overpriesters, de hoge raad. Ja, het was een nacht om niet te vergeten. Maar het was ook een nacht waarin de getuigen, let wel, de valse getuigen van Jezus, veel werk hebben gehad. We lezen in het vorige hoofdstuk in vers 58 welke argumenten men aanvoerde om Jezus toch maar te kunnen veroordelen. Wij hebben hem horen zeggen. Zo kwam men naar voren, onder ede getuigde men. Wij hebben hem horen zeggen. En daar komt het. Ik zal deze tempel die met handen gemaakt is afbreken. En in 3 dagen een andere zonder handen gemaakt bouwen. Dat was het argument om Jezus ter dood te veroordelen. Onder andere. En dan staat er, Jezus zweeg stil. Niet één woord hoort men op dat moment van zijn lippen. Er staat, zweeg stil. Daarmee kwam toch wel aan het licht bij al degenen die daar om hem heen stonden. De onwaarachtigheid van de aanklacht. Want hij hoefde zich niet te verweren. Want we lezen gelijk daarna dat hun getuigenis niet eenparig was. Jezus zweeg. De aanklachten, die kwamen door zijn zwijgen in een zodanig licht te staan dat men wel overtuigd moest zijn van het bedrog en van de leugen die men uitsprak. En dan komt de hoge priester erbij. Een persoon, we zouden vandaag aan de dag zeggen, we halen de dominee erbij. We gaan het aan hem vragen, die weet het, hoe het moet en hoe het nou werkelijk is. Dat is iemand die kan je vertrouwen. En dat is zeker waar. Maar dat is hier wel anders. En waarom? De hoge priester zeide tot hem: zijt gij de Christus, de zoon des gezegende? En dan stopt hij. Hij durft het woord, zoals wij hier in onze Bijbel hebben staan, God niet te noemen. Dat is zo heilig. Zijt gij de Christus, de Zoon des gezegende. En daar stopt hij. Hij was als rechtgeaard Jood, deze hoge priester, zo overtuigd dat de naam des Heren niet verontreinigd mocht worden. Maar deze hoge priester verontreinigde wel de naam des Heren. Want hij veroordeelde Jezus, de Zonen Gods. Maar in zijn eigen gerechtigheid meende hij dat hij zich moest houden aan de voorschriften, reeds van oude tijden opgelegd, in verband met het derde gebod. Spreekt de naam des Heren niet uit, zegt deze hoge priester. Het was, en dat zult u ook wel erkennen, een wettische schijnheiligheid. Want hij wilde zichzelf rechtvaardigen. Maar nu gaan we een stapje terug. Dan gaan we naar onszelf toe. Hoe is het met het uitspreken van de Godsnaam? Als u bij de maaltijd begint met het Onze Vader. Hoort u wat u zegt? Onze Vader. En als we de schrift goed lezen, staat er wel wat anders wie onze Vader van nature is. Dus de hand op de mond. Onze Vader, zeggen we, menigmaal. Mag het ook zo zijn in uw leven dat u weet dat God u Vader is. En dat niet krachtig schepping. Want kindschap is geen scheppingsrecht. Maar dat wordt men door geboorte, door wedergeboorte wel te verstaan. Dus onze Vader, dat is heel wat. Als we van nature de vader der leugenen toebehoren. Dus de handen van de hoge priester af. En dan ook nog hoe we ons gebed beëindigen vaak. Dan mag u zich ook wel eens afvragen. Om Jezus wil. En dat is waar. Hij is de enige. Dat hebben we ook gelezen. Dat weten we ook. Ook de kinderen van catechisatie. Jezus is de enige die ons kan verlossen. Die middelaar kan zijn tussen God en onze ziel. Geen engelen, geen heiligen. Maar als we om Jezus wil zeggen, en we zijn nog vreemdelingen van die verbonden der belofte, van dat betere verbond waarvan Jezus borg is, dan mogen we ook wel afvragen of onze gebeden, of die wel zo heilig zijn, en of die wel zo rein en oprecht zijn. Maar de hoge priester gaat door. En de hoge priester met een hoofdletter heeft ook iets gezegd. En dat heeft hij gezegd voordat dit begon, dit hele schijnproces. Toen heeft hij in het bijzijn van zijn leerlingen gezegd: u zult allen, zei hij, allen aan mij geërgerd worden. Dat is wat de Heer Jezus gezegd heeft voordat dit proces begon. Ook tot zijn eigen kinderen, tot zijn discipelen. U zult allen aan mij geërgerd worden. Want de kruisweg begeert geen mens. U niet, ik niet, uw kerkenraad niet. De kruisweg begeren we niet. Jezus is een erfenis voor de Jood. En dan mag ik wel vragen, heeft u dat zelf zielsbevindelijk geleerd? Dat Jezus van nature voor ons, zoals we leven, een ergernis is. U zult zeggen, wat gaan we nu krijgen? Nee, het zijn de woorden zelf van Jezus. U zult allen aan mij geërgerd worden. Ergert u zich hieraan dat dit in de schrift staat? Gods kind gaat dat leren dat ze zich ergeren aan datgene waar ze niet kunnen komen. En dan, dan wil ik u wel zeggen, als u die ergernis nog niet kent, dan heeft u bitter weinig zelfkennis. Want ergernis, dat hebben we van nature tegen alles wat God en Christus is. En daarom ook zij die zeggen van hun eigen keus om Jezus te volgen. Heren, hoort u hem, Simon, de Petrus, het zal u geenszins geschieden. En dan komt het antwoord. Wat een ergernis voor Petrus. Ja, u zal zeggen, maar dat was toen. Maar nu weten we toch wie hij is. En wij geloven toch dat dat de waarheid is. En wij volgen Jezus. Vergist u zich niet. Heeft u geleerd een vijand. Een vijand van God en Christus te zijn. We willen geen God in ons leven. We willen geen kruis. We willen het niet. We willen geen kruisdrager zijn. En dat is ons eerste punt, een opgelegd kruis. En dan komt het. Jezus ontliep het kruis niet, gemeente. Hij ontliep het niet. Hij heeft het vrijwillig op zich genomen. Vrijwillig onderworpen. Maar het ging bijna mis. Dat dacht de duivel. Het ging bijna mis toen Pilatus erbij kwam. Die Romein. Waarvan men kan verwachten dat Romeinen recht door zee gaan. En niet zomaar door list een andere weg inslaan. Het ging bijna mis. Pilatus zegt, laten we Jezus nou gaan en nee. Het ging bijna mis. De Satan dacht, dit mag niet. Deze Jezus moet weg, uit de weg geruimd. En dan komen ze gewillige onderdaan. En u kunt het lezen, zij bewogen de scharen. Het godsdienstige Jeruzalem is op de been. De hele nacht al in de weer. Maar nu nog. Onvermoeid als het gaat om een eigen gerechtige godsdienst. Onvermoeid gaat men door. Die discipelen vielen in slaap in de hof van Gethsemane bij hun eigen zaligheid. Maar de godsdienst gaat door. Onvermoeid, onvermoeid. Kunt ge niet één uur met me waken? Hoort u het de borg zeggen? Niet één uur. En daar liggen ze kinderen, alle in slaap, opdat ze zouden leren dat hij de pers alleen zou treden. Niemand van de volkeren is met hem. Geen hulp voor Jezus, hij alleen. De scharen bewogen, de scharen worden bewogen door de hoge priesters. Door de raad en alle, dat ze voor Jezus moeten kiezen. Die moet weg. En de keuze tussen een huurmoordenaar, we zouden zeggen een wolf, die in zijn leven geslopen heeft om mensen van het leven te beroven. om zijn prooi voor geld te verslinden. En dan moesten ze tussen kiezen, tussen die huurmoordenaar of die ander die alleen maar goeddoende was, het land doorging. Het onbevlekte land. En wat koos men? Waar zou u voor kiezen? Waar zouden wij voor kiezen? Gemeente, wat denkt u? Men koos voor de wolf. En men verslond het lam. Weg met deze. Was de uitspraak van het volk Gods. De Joden destijds. En nu. Nu komt het. Want onder die Joden. En dan denk ik ook aan Nicodemus. Jozef van Arimathea en anderen. Die hebben geleerd dat de kerk die wordt verslonden door het lam. Dat is wat anders, hè. Verslonden door het lam. En men leert zichzelf kennen als de oude natuur, als de wolven natuur die iedere keer de kop opsteekt. Tegen God. Tegen. Altijd maar verwoesten. Dat is de strijd die de kerk gaat leren. Dat is een heel andere strijd. Als dat wettische, godsdienstige jodendom in die tijd. Onder leiding van hoge priesters. Daar koos men voor de wolf. En men verslond het lam. Maar de kerk gaat leren dat ze worden verslonden door het lam. En de wolvennatuur in hun hart leren kennen. En dan is de strijd voorbij. Nee, dan begint die pas. Dat is ook een opgelegd kruis. Maar daar komen we zo op. Eerst het kruis wat Jezus opgelegd krijgt. Door wie? Hebben de Joden dat gedaan? Heb Pilatus dat gedaan? De krijgsknechten gedaan? Wie heeft het gedaan? Hebben de scharen het gedaan? Dat gewoel. Weg met deze. Dat was alles gemeente, uiterlijke vertoning. Hij moest wel medewerken. Maar het kruis is opgelegd door zijn vader. Die heeft het kruis op zijn schouders gelegd. Vrijwillig heeft hij het op zich genomen in de vrederaad. Vader, ik kom. Hoort u het? De psalmdichters getuigden het al. Ik kom. Ik draag uw heilige wet. Heer, waar gij, die gij de sterveling zet in het binnenst van mijn ingewand. Vader, ik kom. Dat is een kruis. Vrijwillig opgelegd kruis. Heb u ook een kruis, gemeente? Mag ik eens vragen, misschien wel een kruis waar u liever niet over praat. Misschien wel een lastige man. Zou kunnen. Ja, u zal zeggen, wat gaan we nu? Nee, dat kan. Een kruis. Misschien wel een... Ja. Misschien wel ruzie iedere dag. En hij is altijd met zijn werk bezig. Het is een kruis, u moest eens weten. Ik heb zo'n lastige man. Of heb u een lastige vrouw? Het kan ook een kruis zijn. Nee, niet hardop zeggen. Niet hardop. Weet God ervan? Is het knieënwerk? Dat hoeft heel Vriezenveen niet te weten. Maar weet God het ook? Is de kruis waar u onderuit wil? Of weet u ervan dat het misschien wel nodig is? Klagen, wenen, schreeuwen onder het kruis. Er niet mee eens zijn dat God u dat kruis opgelegd hebt. Want kijk maar eens bij de buren hoe het gaat. Gemeente, zo is het niet. Zo is het niet. Want ieder heeft een kruis. Ieder. En dan kun je wel zeggen, ja maar daar moest kijken hoe het gaat voor de wind. En dat is allemaal vreugde en blijdschap en bij mij thuis. Misschien zitten ze hier wel. Dat kan. Nee, dat ga je niet hardop zeggen. Dat doe je niet. En dan maar vragen aan God en dan nog geen oplossing komen. En dan lopen sjouwen, mag ik het zo eens zeggen. De hele dag lopen sjouwen met uw man. Met uw kinderen die misschien niet meer willen naar de kerk. Misschien wel een baas die lelijk doet. En maar lopen sjouwen. Totdat, o God, misschien roep u wel uit. Kom u toch over. Wil u me eens willend maken, laten zien waarom die kruisen in mijn leven zijn. Laat u zich niets wijs maken, mensen, door, mag ik het zo zeggen, de kruisverlichters van onze tijden. Die zeggen van, u moet het ervan nemen. Kies voor de vreugde. En als het wat tegen zit in uw leven, baan een nieuwe weg. Leg alles achter je, ga door. Voor eigen vermaak, eigen vreugde. Koste wat het kost. Nee. Ik ken een man, u kent hem ook. Hij staat in de schrift ietsje verder dan we gelezen hebben. Zijn verhaal over wat voor kruis die had. Dat was een kruis, een toorn in zijn vlees. En wat deed die man? Maakt hij het aan iedereen bekend? Ja, we hebben het gelezen, we kunnen het lezen, maar hij had God 3 keer gebeden, minimaal. Dat wil zeggen, hij was dat alleen voor Gods aangezicht aan het neerleggen. Heren, wil u dat kruis nu eens wegnemen? En toen liet God hem zien. Wat liet hij zien? De kinderen weten het wel. Wat liet hij zien? Wat kreeg Paulus te zien toen? Toen hij ging vragen aan God om dat kruis nou eens weg te nemen. En dan komt het antwoord. Mijn genade is u genoeg. Ja, maar mijn kruis. Nee, mijn genade is u genoeg. Als u zo uw kruis mag dragen. Zo die lastige man, lastige vrouw. Dan is het niet zo lastig meer. Maar dan gaat u zien. Dat misschien wel nodig is dat elkaar wel tot een hand en een voet moeten zijn. Door alle kruisen heen. Om te brengen bij dat ware kruis. Een kruis dat werkelijk verlossing gaat geven. Dat is een heel andere weg. Dan lopen we niet meer te mopperen. Op een ander. En dan kunnen we wel zeggen van achter de gordijnen van de buren gaat allemaal goed. Maar u moest eens weten, gemeente. Dat is ook kruis. Kruis, kruis. Het hele leven, de hele wereld is één grote kruisgang. Al lijkt het vreugde. Tweede punt, een gedwongen kruis. Daar komt Simon. Nee, het is niet Simon Petrus. Het is een andere Simon. Die komt van de akker gelopen. Daar komt hij richting Jeruzalem. Had al heel wat gedaan die morgen. Was al vroeg op pad. Nee, hij stond niet bij de scharen die joelden van Barabbas los. En deze man kwam van de akker. Dat is een man waarschijnlijk afkomstig Noord-Afrika. Simon van Cyrene. Was hij een Jood? Naar alle waarschijnlijkheid wel. Misschien was het wel een Moorman. Dat kan ook. Uit Noord-Afrika. Uit het geslacht van Gam. Hij is op weg naar Jeruzalem. En we kunnen lezen in Handelingen 6 dat er in Jeruzalem een synagoge is van mensen uit Cyrene. Dus er waren er meer uit die streek. Zijn akkerwerk had hij gedaan voor de hitte van de dag. En dan gaat hij op weg naar Jeruzalem. Simon wist niet wat er die nacht gebeurd was. Van al die drukte, al die schijnprocessen. Niets. Jeruzalem heeft geroepen, weg met deze. Maar Simon liep van zijn akker naar Jeruzalem. Naar alle waarschijnlijkheid om het Pascha te gaan vieren. Het Pascha, het feest der Joden, eenmaal des jaars. En hij ziet een stoet aankomen. Als buitenstaander, als man van Cyrene, zal hij niet zoveel interesse gehad hebben. Hij moest immers naar Jeruzalem, had zijn werk erop zitten, was vermoeid. Geen interesse in kruisdragers, let op. Die zitten hier ook. Geen interesse in kruisdragen. Wel de stoet voorbij zien komen of aankomen, maar u moet niet schrikken, want dat is de wekelijkse prediking van vrije genade. Iedere week hoort u het. Een prediking voor schuldenaars, veroordeelden, voor kruizen, mensen die met een kruis lopen. Daar is Gods woord, wordt er iedere week, iedere zondag over gepredikt voor buitenstaanders die door God gearresteerd, bekeerd en geleerd worden. Weet u van die zaken af? Heb u last van schuld? Want dat is ook zoiets. We kunnen de stoet aanzien komen en weten, elk jaar opnieuw, daar komt het weer, het evangelie van de kruisiging van Jezus, straks met Pasen. En ja, laat de stoet maar voorbij gaan. Geen zin in dat kruis dragen, wel erbij staan. Maar nu komt het toch persoonlijk voor u en mij erop aan. Of we weten van die kruisdrager zelf, van die schuld die hij op zijn schouders droeg. Hebben we last van schuld, gemeente? Nou ja, ik hoor iemand zachtjes zeggen, ik doe wel eens wat verkeerd en ja, het is niet altijd goed wat ik doe, maar echt schuld? Nee, eigenlijk niet. Niet eigenlijk schuld, maar wel langs de weg staan. Wel die kruisstoet voorbij zien gaan, ieder jaar opnieuw. Gemeente, als dat zo is, als dat bij u en mij zo is, want het gaat er niet om of we nu spreker of hoorder zijn, maar het gaat erom, we weten het eigendom van hem te zijn. Want als dat niet zo is, dan horen we, en ik bedoel het eerbiedig, bij het fanfarekorps van de godsdienst. We blazen en we tieren. En we zingen en we, ja, we spreken ervan. Maar we hebben geen schuld. En de stoet gaat voorbij. We hebben er ook geen last van. Zo kan het zijn in u, in mijn leven. Als het zo geschilderd wordt, jaar op jaar, dan zijn we net als de vrouw van Pilatus. Dan hebben we nog wel wat medelijden. De vrouw van Pilatus, heb toch niet te doen met die rechtvaardigen. Toch wel wat medelijden. Een edel gebaar. Maar vervolgens wassen we onze handen in onschuld. En we gaan weer verder. Het jaar weer door. En ook Simon staat aan de weg waar de stoet voorbij komt. Laat die stumpers, die veroordeelden, maar lopen. Hoort u het zeggen? Hoort u denken? Niemand steekt een hand uit. Niemand. Ook de Romeinen niet. Die willen ook geen kruis dragen. Want de wereld begeert ook geen kruis, heb ik reeds gezegd, u weet het ook. Men wil vreugde, blijdschap, geen kruis. En zeker niet veroordeelden helpen. Vroom en onvroom, Jood of Romein. Niemand steekt een hand uit naar deze kruisdragers. Totdat, en dan gebeurt er iets en daar rekenen mensen niet op. Daar rekenen we niet op, gemeente. Daar reken u niet op. En daar rekende Simon ook niet op. En dan wordt Simon bij de hals gepakt. Meekomen. Door een van die Romeinen. Meekomen. En ze dwongen hem, staat er. Ze dwongen hem. Als dan Simon lag, ging de stoet voorbij. Had hij gewoon aan de kant gestaan. Weer een jaar voorbij. Weer die, dat kruisevangelie en dat paasfeest en alles voorbij. Aan de kant blijven staan. Simon hoorde bij de voorbijgangers. Daar hoorde hij bij. Maar dan gebeurt het. Simon wordt bij de hals gepakt. Meekomen jij. Dragen dat kruis. Gedwongen. De hemel bestuurde het, hoor. Let op. Gods oog was op Simon gevallen. Dat was geen inval van die Romeinen. Maar het was Gods tijd, totdat. Hoe kunnen we dat weten? Hoe kunnen we nou weten dat Gods oog op ons gevallen is? Dan worden we gebracht. Dan worden we gedwongen. Onder het kruis. Nee, geen eigen kruis, gemeente. Nee, want dat heeft iedereen. Dat hebben we zojuist genoemd, een eigen kruis. Dit is een ander kruis. Enelei, zo staat het in de schrift, wedervaart. Rechtvaardige goddelozen. Dat is niet waar u het aan kan weten, dat u een kruis hebt. Dat hebben we allemaal. Maar hoe weet u nu zaligmakend geroepen te zijn? Gelijk Simon. U wilde niet horen. Moet u wel kennis van hebben. U wilde niet horen. U wilde geen kruis. U hoorde bij de voorbijgangers. U kon niet horen. Het ging niet in het hart. Maar God ging door, gemeente. God gaat harten verbreken. En dat doet hij nog, daarom zit u in dit Godshuis. Daarom wordt zijn woord nog gesproken, verkondigd, gelezen. Nog vergund dat het er is in Nederland. Ja, dan gaat God beslag leggen op uw leven. Dan krijgen we een ander kruis. Ja, een ander kruis tot God roepen. Tot God roepen uit de ellende. O God, ben u kwijt. Ik dacht dat ik godsdienstig was. Ik dacht dat wel ging. Ik was gedoopt. Ik ging naar de kerk. Ik heb catechisatie gevolgd of nog. Belijdenis gedaan. Geef regelmatig aan de zending. Doe alles wat goed is. Ik dacht dat ik wel aardig op weg was. Nee. En dan gaan vragen, heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Alle werkzaamheden vallen in het niet als God onze kruis oplegt. En wat is dat kruis? Dan gaan we tot God roepen. Komt er uitkomst? Als we tot God roepen, krijgen we uitkomst. U krijgt een kruis opgelegd. God legt kruis op, nog steeds. En wat is dat kruis? Dat gaat de kerk leren, vergis u niet, gemeente. Uit u geen vrucht in de eeuwigheid. Dat is een kruis wat God zijn kerk oplegt. Maar goed verstaan. Dat is een kruis wat we gaan doorleven. Dat al ons doen en laten. Wat we God willen voorhouden, God laten zien. Dat dat niet voor hem kan bestaan. Dat is een heel ander kruis. Dat is een kruis achter Jezus aan. En dan moeten we sterven. Sterven aan alles wat geen God en Christus is. Misschien zeggen we wel, ik wil zo'n kruis niet. Ik wil wel naar de kerk, ik wil wel. Maar dat alles verliezen.
Mijn godsdienst, waar ik zo mijn leven lang op vertrouwd en geleund en gesteund heb, waar ik mijn vermaak in had gekregen. Want denk erom dat de hoge priesters en de hoge raad, dat die het ernstig namen in hun dagen. Ze lieten het niet over hun kant gaan. Ze hebben er een nacht voor vergaderd. En de dag daarop ook nog. Sterf aan alles wat van ons is. Dat is een kruis wat God zijn kerk gaat opleggen. En dat gaat ieder persoonlijk leren. En dat is de weg van kruis dragen. Maar dan is er wel iets opgelegd in ons leven. Dat hebben we zelf niet opgebonden. We hebben zelf geleerd met Simon aan de kant van de weg te staan. We wilden het niet. Laat ze maar gaan. Maar geen kruis. Geen kruis. Geen kruis. Simon. Moet u geen paasoffers brengen, Simon? Want nu komt het er wel op aan. Want het is paasfeest. Het paasga staat gehouden te worden. Simon, moet je geen paasfeest vieren? Hij is op weg naar Jeruzalem. Nee. Dat is voorbij voor Simon. Hij komt van de akker. Van de oud-testamentische akker af. Van zijn eigen werken heeft hij reeds veel gedaan. En dan komt hij onder een nieuw-testamentische bediening. En dan moet hij kruis gaan dragen. In plaats van paasfeest vieren, kruis dragen. En maar wel achter Jezus aan. Hij is de borg. Hij is de borg. Hij zal het alleen betalen. Maar wel dat de kerk ook zijn voetstappen zal leren drukken. In het kruis dragen. Hij droeg de toren Gods. Hij heeft de schuld. De vloek der wet. Reeds gezegd, zoals het in de psalmen staat. Ik draag uw heilige wet. Die heilige wet, waarvan de vloek op het leven lag van de kerk, waar hij de kerk van ging verlossen. En nu komt de vrucht, het verschil. Wat leerde nou Simon? Leerde Simon, ik zal uw kruis dragen, Jezus. Ik zal u helpen. Ik zal het voor u doen. Ik heb mijn leven voor u over. Is dat Simons getuigenis? Nee. Ik, Simon, draag Jezus kruis. Nee, dat horen we hem niet zeggen. Nee, we horen niet zeggen dat Simon, dat we Simon moeten bedanken dat hij zijn kruis droeg. Want dat is wel iets wat leeft, ook onder christelijk Nederland. Dat we de mensen die wat voor God doen moeten bedanken. Die hebben toch wat goeds gedaan. En zeker deze Simon, met dat kruis dragen. We mogen Jezus wel bedanken dat hij Simon het kruis heeft laten dragen. Dat is heel wat anders. Dan worden de rollen omgekeerd. Want Simon hoeft geen paasfeest meer te vieren. Maar Simon krijgt een kruis opgelegd. En Simon mag Jezus wel danken. Dat hij dat kruis heeft gekregen. We hoeven de kerk niet te bedanken dat ze kruisdragers zijn. Nee. Maar de kerk gaat wel God danken. O God. Wat ben ik dankbaar dat u een kruis oplegt. Anders had ik nog aan de weg gestaan. En dan had u nog voorbij gegaan. En zo gaat het, gemeente. We willen geen kruis totdat God komt en gaat leren. En dat is een nadere les in het leven van de kerk. Uw kruis vrolijk dragen. Maar dat zijn de vruchten van het kruis. Het kruis vrolijk dragen. Dat is ons derde punt. Maar we zullen eerst met elkaar zingen. Organist, als u in wil zetten. Psalm 25. De versen 4 en 6. 25, 4 en 6. S Heeren goedheid kent geen palen. En het zesde vers. Wie heeft lust den Heer te vrezen? 25, de versen 4 en 6.
Thank you.
als derde punt de vruchten van het kruis. Het is onmiskenbaar als God werkt in het leven van een mensenkind. Dan blijft niet verborgen. Dat werpt ook vruchten af. En als we lezen dat zelfs de zonen van Simon, Alexander en Rufus, genoemd worden door Marcus. Alexander en Rufus, die met ere vermeld worden. Niet omdat hun vader zo'n goed werk had verricht. Nee, dat niet. Niet omdat vader het kruis had gedragen. Maar we lezen later ook zelfs in de schrift nog in Romeinen 16 dat Rufus genoemd wordt als de uitverkorene. Groet Rufus, zegt Paulus, als hij de brief schrijft aan de Romeinen. En zijn moeder en mijn moeder. En dan geeft Paulus eigenlijk aan dat zelfs de vruchten van het kruis het nageslacht van Simon niet zijn voorbij gegaan. Genade is geen erfgoed, maar genade is wel een erfenis die u en mij ten deel kan vallen of gevallen is. Want God deelt uit. Hij trekt ze van de kant van de weg. Of hoort u nog bij de voorbijgangers? Ziet u de kruisgang ieder jaar voorbij gaan? Wilt u de smaadheid van het kruis dragen? Nee, dat is geen eremetaal, gemeente. Dan gaan we niet als een generaal door het land. Van kijk eens hoe goed. Nee. De vruchten van het kruis. En dan kom ik weer terug wat ik juist hiervoor gezegd heb. Als God begint, dan krijgen we een kruis opgelegd. Een kruis. Dat we gaan ondervinden dat we een hart hebben dat niet wil. Dat niet wil. O God, waarom wil ik niet? Wat u wil. En dan komen we ook bij die kruisgezant. De man reeds genoemd met zijn doorn in het vlees. Als ik het goede wil doen, hoort u het kruis? Als een kind van God die aan het woord is, als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En dan ligt hij voor God op de grond, met zijn kruis, vragen, heren. Dan ligt hij weer een keer, zoals hij bij Damascus op de grond lag. Dat was de eerste keer, dat hij waarlijk ging vragen, heren, wat wilt gij dat ik doen zal? En dat is nogmaals geen eremetaal. En Paulus hoort niet bij dat fanfarekorps. Echt niet waar. Dat zomaar wat zegt en naloopt. Nee. Als ik het goede wil doen. En dan hier van binnen. Dat kruis. O God, hoe lang nog? Hoe lang moet ik dat kruis nog verdragen? Die krijgen een mishagen aan zichzelf. Nee, dat is de borst niet vooruit. Dat is niet met de borst vooruit. Die gaan leren door u. Door u alleen. Om dat eeuwig welbehagen. En dan wegzinken. Wegzinken. Waarom ik een kruis? Grondeloze zondaarsliefde. Dat is het kruis. Dat God mensen opraapt uit het veld. Het vlakke van het veld waar we al in geboren worden. Zonder God in de wereld. Al verslijten we een kerkbank. Vergis niet. Er moet wat gebeuren. Anders hoor u bij de voorbijgangers. Maar God laat het niet bij die ene Simon. God is geen kare God. Die genade niet wil schenken. Nee. Lezen we in Handelingen 11. Cyrenische mannen verkondigen Jezus. Bij de Grieken in Antiochië. De plaats waar ze men eerst christenen genoemd werd. Daar. Daar gaan Cyrenische mannen. Simon heeft niet verzwegen wat God in zijn leven gedaan heeft. Heeft ook niet verzwegen van het kruis. Van dat andere kruis. Wat hij vrolijk heeft leren dragen. Want geloof maar niet toen dat kruis op zijn schouders gelegd werd. Op weg naar Golgotha. Daar staat niet bij dat Simon zegt. Ik zal wel een handje helpen. Dat is de godsdienst van vandaag. Heer, ik zal u een handje helpen. Ze dwongen Simon. Maar dan is God overgekomen. En dan lezen we dat zelfs ook dat wonder aan Simon vruchten uit. Uitwerkt bij het nageslacht. Alexander Rufus, maar ook uit bij zijn landgenoten. We lezen van de Lucius van Cyrene in Handelingen 13. Een man die een profeet-leraar genoemd wordt. Op één lijn met Barnabas en Paulus. De vruchten van het kruis. En God gaat door. Ook in Vriezeveen. Wel horen vertellen dat ook begraafplaatsen. Ook hier. Gods kinderen begraven liggen. Maar God gaat door. En de vruchten van het kruis. En dan denk even aan Maria Magdalena. Maria Magdalena, 7 duivelen. Was door en door duivels. Want daar moeten we toch wel even goed bij nadenken. Als de mens met 7 duivels bezet is. Is die volledig in de macht van de Satan. Heel zijn leven, zijn hart, zijn vervulling van al zijn begeerten. Vloeken, liegen, spotten, bedriegen. Wellusten, alles borrelt op. Als de Satan van binnen de kop opsteekt. 7 duivels. En maar feesten. Maria Magdalena. Maar dan komt Jezus met zijn kruis. Hier heb je mijn kruis. En de Satan verspeelt zijn prooi. En dan gebeurt het. Een geschonken kruis. En wat is dat? Jezus volgen. Jezus kennen. En dat is nou juist wat de kerk in het leven gaat leren. Heren, wil u me trekken? Want anders volg ik u niet. Kan u het nog volgen? Maar dat is wel wat de mensen, wat de kerk gaat leren. En wat u door genade moet kennen voordat we sterven. En dan barst de strijd van binnen los. Dan komt de tweestrijd. Geschonken kruis. En een strijd van binnen. Die alle Maria Magdalena's kennen. Die alle Ragabs en Simsons kennen. Die David en Salomo gekend hebben. De strijd. Maar ze worden wel reine maagden. Maar dat gaat wel door de strijd. Want die kruizen. Die we zelf in ons leven opzoeken. Dat is ook wat. Maar de kerk gaat een ander kruis leren. Uit u geen vrucht in de eeuwigheid. En om daar nou onder te komen. God brengt zijn kerk daaronder. Dat ze gaan leren leven. Niet mijn wil. Uw wil geschieden. En dat is een kruis, door zijn kruis lijden. En dan zullen we eenmaal, wat dat teen zo vroeger gezongen hebben. Dan zal ik eenmaal mijn kruis eindigen hier, want goede tier is God. Mijn kruis eindigen hier. De wereld sleept het mee en straks het grootste kruis opgelegd, voor eeuwig God kwijt. Maar dat is niet buiten de kerk alleen. Dat lees ook in de handelingen. Gaan we nu niet op in. Hoe binnen de gemeente Gods. Ook mensen waren die het kruis niet van harte kenden. Maar die wel meeliepen. Die aan de kant bleven staan. Ananias en Safira en anderen. Maar de kruisweg gemeente. En dat besluiten we. En dat hoop ik dat de Heer in uw hart en in uw leven mag leren. De kruisweg in dit leven. Dat is een weg naar beneden. Maar dat is wel de hemelbaan. De weg naar de hemel. De kruisweg is de hemelbaan. Maar daar wil vlees en bloed van u en mij niet aan. En God gaat het leren om het eens te worden in die kruisberg. De Heere vergunnen nog dat u en ik en allen die zijn naam vrezen, dat kruis vrolijk mag leren dragen. Opdat er ook in Vriezenveen nog anderen tot jaloersheid verwekt worden. De Heere geven dat tot eer van zijn naam. Amen. We sluiten met dankgebed. Heer, u bent de grote kruisdrager. En u heeft oneindig diep gepeild waarin wij gevallen zijn. Wat de kerk enigszins leert in dit leven wie ze zijn. Daar ben u in onder gegaan. In een kruisweg van volkomen verlatenheid Gods. Opdat de kerk eeuwig bij God zou wonen. Onbegrijpelijk wil u het geven dat het geleerd wordt bij jong en oud in deze gemeente. Geef dat die kruisweg bewandeld mag worden. Dat we niet als toeschouwers aan de kant van de weg blijven staan. Maar door u gedwongen getrokken worden uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. En dat u ons gaat leiden in een weg die we niet geweten hebben, niet gewild hebben, maar die u gaat met uw kerk, een weg van kruis en lijden, opdat we zouden verstaan. Het is een verdrukking van 10 dagen, eenmaal kom u terug. En in die verdrukking mag de kerk bij tijd en ogenblikken het kruis zelfs vrolijk dragen. Mee eens te zijn wat u doet. Alles wat u doet is goed. Onderwijs ons, onderwerp ons en geef wat nodig is. In deze uw dag, opdat we niet langer zullen blijven staan, maar door u het kruis wordt aangedaan. Doe dat tot eer van uw naam. Dat vragen wij u om Jezus wil. Amen. Gemeente willen nog zingen als slot Psalm 89... Daarvan het 10e vers, 89 vers 10. Mijn hand zal hoed ook gaan hem sterken dag en nacht. Mijn arm zal hem in nood voorzien van moed en kracht. En wat er verder volgt uit Psalm 89, daarvan het 10e vers. zullen eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde nog blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Heilige Geest, zend uw troost nog neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.